Welkom bij Politiek in het Land van Kuik. In deze podcast gaan Frank Peters en Corné Kremers in gesprek met raadsleden en wethouders over actuele ontwikkelingen in onze gemeente. Politiek in het Land van Kuik is een productie van DNK Media.
Welkom, dames en heren. Welkom bij Politiek in het Land van Kuik. Frank Peters vandaag hier aan tafel. Mijn co-presentator Thijs van Heuvel doet de techniek. En Marcel van den Nijlsen is onze gast vandaag. Gemeenteraadslid namens Team Lokaal. En wat wij teruggevonden hadden, Marcel, het vaakst benoemd... Raadslid of zo, hè? Want toen wel even niet. En nu wel, hè?
Nu wel, ja. Ja, ja, ja. Dat weet ik in ieder geval zeker. Nu wel. Dat is helemaal helder.
Ja, waarom dat is, daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Maar ja, de laatste periode wel weer actief raadslid in de mooie gemeente Land van Kuik.
Ja, ja, ik weet de datum alweer niet precies, maar voor mij was het alweer een jaar of... twee, denk ik, alweer geleden. En nu dus ook weer in deze nieuwe periode ook weer een paar maanden. Dus,
ja, en daarvoor ooit begonnen in de gemeente Millen-Sint-Hubert?
Ooit begonnen in de gemeente Millen-Sint-Hubert voor Algemeen Belang 90. Ja. Lang geleden.
Ja, hoe ben je toen in de politiek terecht gekomen?
Volgens mij was dat omdat dat bij de brede school wat gedoe was, her en der. En ik me daar af en toe tegenaan bemoeide.
Ja.
En toen zodoende wat mensen leerden kennen bij AB en ja, zo langzaam erin gerold.
Ja, want er was toen in de tijd toen de Leeuwerikschool en de straat of samen gingen naar de brede school op de Langemomsweg of zo.
Ja,
hè, die periode.
Want
wat was jouw mening daarover? Want je was het er niet mee eens.
Ik vond de locatie, en daar vind ik eigenlijk nog wel steeds, die is niet de meest gunstige. In ieder geval niet qua verkeer en mobiliteit. Je wil de school liever natuurlijk midden in de wijk hebben liggen en niet ergens aan een drukke weg.
Ja. En nog steeds van mening dat hij daar eigenlijk niet goed staat?
Er zijn betere plekken volgens mij dan dat hij daar staat. We kunnen ook de weg weghalen, dat is ook goed.
Ja. Want wegen en zo, dat is wel een beetje jouw ding, toch?
Ja, ik ben opgeleid als verkeerskundige en ook werkzaam in de verkeershoek. Dus dat is wel een beetje mijn ding. Dus dat valt dan ook net wat sneller op dan de andere dingen.
Ja.
Je bent de beleidsmedewerker bij de gemeente Land van Kuik, toch? Beleidsmedewerker verkeer in de gemeente Helmond, toch?
In de gemeente Helmond, ja. Ja, dat klopt. Ja.
Is dat niet lastig? We hebben ook eigenlijk ambtenaren dan in een andere gemeente en raadslid in deze gemeente? Of heeft dat juist voordelen?
Nou, ik zie er best wel veel voordelen van. En op het werk heeft voordelen dat je wat uit kunt leggen hoe dat... En zeker als er jongere collega's weer in dienst komen die... weten vaak toch niet helemaal hoe zo'n bestuur in elkaar zit van een gemeente.
Ja.
Dan kun je eens een keer wel uitleggen wat de moties zijn, wat abonnementen zijn, een beetje hoe de begroting in elkaar zit. Dus dat is alleen maar makkelijker.
Ja.
En andersom werkt het ook wel eens ooit zo, omdat je gewoon een beetje weet van hoe dat het in je werkveld is. Maar dat zal ook voor andere mensen gelden die ergens werkzaam zijn. En er zijn er heel veel.
Ja.
Dat is toch allemaal wat meenemen van een eigen achtergrond.
Ik las een tijdje terug, misschien een hele tijd terug. Jij bent beleidsmedewerker verkeer in de gemeente Helmond. Nou, je zocht dus op een gegeven moment ook een beleidsmedewerker verkeer in de gemeente Land van Kuik. Ik denk, nou, 1 en 1 is 2, maar...
Ja, je kunt niet raadslid zijn en ambtenaar in de gemeente. Dus dan had ik een keuze moeten maken. Ja. En ik vind het ook wel heel fijn om in ieder geval in de gemeente toch op redelijke fietsafstand nog te werken. Mm-hmm. Maar wel net in een andere regio. Dus ik kom ook mijn collega's nooit niet in een regio-overleg of zo tegen. Waar je als je in Noordoost-Brabant werkt wel het geval kan zijn. Dus dat vind ik ook wel heel fijn dat er een klein beetje scheiding tussen zit.
Heb je er wel over nagedacht toen je voorbij kwam?
Ik denk overal heel even over na. Maar dat was niet heel lang.
Nee, oké. Okay.
Maar even, je zegt op fietsafstand, je woont in Mil. Je vindt Helmond fietsafstand?
Ja, ik ga meestal met de speed pedelec en anders 34 kilometer nog een fietsafstand.
Oh, oké. Okay. Ja, nee.
Dus maar een beetje van mezelf en een beetje hulp.
En een beetje elektrisch.
Ja. Maar jij bent ook wel van het fietsen. Hè? Ik zie jou ook in allerlei overleggen terugkomen van waar het over fietsen gaat. En over is dat de toekomst, Marcel, fietsen?
Ja, dan zet ik toch een beetje mijn werkpad op. Hè?
Ja.
Dus nee, ik denk dat fietsen, dat kan, je ziet er steeds meer. Je kunt er heel veel mee bereiken. Een duurzaam vervoermiddel, maar vooral ook goed voor de gezondheid. Want heel veel mensen halen, ik ook niet anders, nee, de bewegingsnorm niet. Nou, als je dan een beetje wil, dat je een beetje beweegt, dan kun je dat redelijk makkelijk combineren.
Ja.
Zonder heel veel extra tijd te investeren.
Ja. Jij zei fietspedelec, hè? Hoe hard gaat zo'n ding?
Als je hard meetrapt, 45. Ja, dan gaat de gewone fiets ook, maar dan moet je nog harder meetrappen.
Ja. Ik moet heel hard trappen, ja.
En ik hoef mij iets minder hard te trappen, had ik de 45. Okay.
Ja. Hey Marcel, want we begonnen net van ja, de vaakst benoemd raadslid, benoeming. Hè. Hoe kwam dat? Hoe komt dat?
De eerste keer dat was eigenlijk direct na de fusie. Daar hadden we met alle 7 fusiepartijen hadden we een bepaalde systematiek afgesproken. Daar hebben we in ieder geval de raadsleden over de voormalige gemeentes zouden verdelen als teamlokaal. Mm-hmm. En een van de conclusies daaruit was dus dat ik halverwege zou switchen. Dus ik ben er halverwege uitgestapt. En Stefan Muskus, die eigenlijk ook met voorkeurstemmen, die genoeg voorkeurstemmen had om er zo in te komen, die is er toen ingestapt.
Ja.
En dat was een afspraak die vooraf gemaakt heb. En afspraken, daar houd je je zoveel mogelijk aan.
Maar al voor de eind van die periode was je weer terug, toch?
Ja, in eerste instantie is Francine van Berlikum toen een tijdje met ziekteverlof geweest. Toen ben ik er tijdelijk weer ingestapt.
Ja.
En tijdens die tijdelijke periode, bijna op het einde, toen ging Marco van den Berg, die verhuisde uit de gemeente Land van Kuik.
Ja.
Dus dan heb ik die plek van Marco van den Berg weer in kunnen nemen. Dus dat was van vast naar tijdelijk naar vast.
Ja, en dan, toen hadden we de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar, 2016. En toen haalde je ruimschoots de kiesdeler, maar toch nog niet meteen in de gemeenteraad.
Nee, ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Dus ik had in eerste instantie de uitslag gezien. Ik dacht, nou, voorkeurszetel, die hebben we gehaald. Dus eigenlijk ook niet meteen verder gekeken. Maar toen bleek dat we met 12 mensen voorkeurszetels hadden.
Ja.
En toch maar 10 stoeltjes in de raad zaten. Dus dan wordt het lastig. Dus toen had ik niet genoeg stemmen in ieder geval om er rechtstreeks in te komen. Dus toen ben ik weer op het reservebankje gaan zitten.
Ja.
Totdat de collegeleden, de wethouders benoemd zijn en die plekken weer vrij vielen in de raad.
Ja. Maar je wist wel van, nou, we hebben nu 10 zetels hè, als team lokaal. We hebben een coalitie gehad met het CDA. Die heeft goed gefunctioneerd. Ik ga even op die reservebank zitten, maar ik kan er wel weer warm lopen, want ik kom er toch wel weer in.
Nou, zo zeker was dat niet in mijn ogen.
Want?
Want dan moeten degenen die dan wethouder worden, die moeten wel voor mij staan en niet achter mij op de lijst. Want dan had ik er niks aan bij wijze van spreken.
Ja. Ja, en David Soles, die stond achter
je. En David stond achter mij. En dan hangt het dus ook af van hoeveel wethouders je dan levert en hoe de verdeling van die wethouders zijn.
Ja.
Nou, qua zetels zijn we net zo groot als CDA. Dus dat was op zich wel logisch om daar een gelijk aantal. Maar ja, of het dan 2-2-1 wordt, of 2-2 of 3-3, ja, dat weet je van tevoren allemaal niet. Dus het was toch nog wel redelijk spannend.
Ja, maar vond je dan niet, maar kijk, met die wethouders was eigenlijk voor de verkiezingen, als je bijna iedereen sprak, die zei van nou, die 7 wethouders, dat is toch wel fijn. Dat is toch, dus ik had zelf, mijn overtuiging was, wie daar dadelijk komen te zitten, daar blijven 7 wethouders.
Ja, die overtuiging had ik niet helemaal. Nee? Want hadden we, denk in mijn ogen, en dat hangt er ook een beetje af hoe de coalitie onderhandelingen dan lopen. Ja. Het hadden voor mij net zo goed 6 kunnen zijn, bij wijze van spreken.
Nou, want ging het in de aanloop ook wel een beetje naartoe, toch? Dat het niet per se 7 wethouders zouden moeten. Tenminste, wat je dan hoorde links-rechts, ook wel niet per se van degene die erover gaan. Maar uiteindelijk worden er dan 7 en dan komt het toch weer in. Maar ben je van tevoren ook betrokken bij die onderhandelingen met CDA?
Dus bij de coalitie ben ik wel betrokken geweest. En dan vooral als woordvoerder ook weer op het ruimtelijk domein, mobiliteit, duurzaamheid, landbouw. Ja. Eigenlijk de vaste rubrieken waar ik vaak aan werk.
Ja.
Want dan heb je toch wel de achtergrond op een gegeven moment opgebouwd. En dat maakte dan toch weer net een stukje makkelijker.
Ja. Maar sorry.
En ik vond elke keer dat mijn inhoudelijke kennis daarin ook heel goed gewaardeerd werd. Dus ik heb steeds het gevoel gehad dat ik daar een goede bijdrage kon leveren vanuit
kennis. Wat kun je, voor de mensen die luisteren en er eigenlijk niet zo kijk op hebben hoe dat in de praktijk werkt, die coalitie onderaan. Want de grootste partij die begint, het CDA.
Ja, de grootste partij CDA in dit geval, die doet de aftrap. En dan krijg je eerst zeg maar een informatierondje, dat is elkaar een beetje aftasten. Er gaat iemand rond bij alle partijen. Nou, waar zouden jullie mee eventueel willen? Hm. Wat zijn eventueel breekpunten? Nou, dan krijg je die eerste fase wordt op een gegeven moment afgerond. Wordt netjes een verslag van gemaakt en gepubliceerd.
En daar zit je dan ook al bij?
Nee, daar zat ik niet bij.
Nee, oké.
Okay. Nee, dat is allemaal nog heel hoog over en echt op hoofdlijnen. En dan komt de volgende ronde waar wij Hans Verheijen als informateur hadden.
Ja.
En dan ga je dus echt de onderhandelingen en op de inhoud en waar zitten de breekpunten, waar willen we vooraf iets over afspreken en wat doen we eventueel nog gedurende de termijn of laten het college nog verder uitwerken. Want je wilt ook niet alles tot op de punten uitgewerkt hebben, want dan ligt 4 jaar alles vast. Dus je moet ook wel een beetje ruimte hebben. Je wil ook nog wat ruimte aan het college laten om daar een bepaalde richting in mee te geven.
Ja.
Wel anders was dat je... de eerste periode hadden jullie zeg maar een raasbreed programma geschreven. Hè. Iedere partij kon daar zijn ei in kwijt voor een groot gedeelte. Nu hebben ze gekozen van nee, we doen toch gewoon echt een programma voor de coalitiepartijen. Wat heeft jouw voorkeur?
Dat is wel een lastige. Ik denk als het echt goed gaat, en ja, maakt eigenlijk niet uit welke vorm dat je kiest, als je maar zoveel mogelijk denkrichting en beelden daarin betrekt. En daar hebben we nu ook wel geprobeerd, dat is wat minder uit de verf gekomen, denk ik. Dat was in de raadsbreedte net iets breder, iets meer. Dus de raadsbreedte is heel erg mooi, maar best wel complex om de hele raad aan de voorkant allemaal voor een aantal onderwerpen op één lijn te krijgen. En sommige onderwerpen die lukken vanzelf. Als je zegt wonen, dan zegt hij, steekt iedereen zijn vinger op. Ja, dat is goed, dan gaan we iets aan doen.
Ja, dat vindt iedereen.
Ja, daar hoef je niet zo heel veel niet zo heel lang over te discussiëren. Maar heb je wat meer andere onderwerpen, dan zie je het ook in het raadsprogramma al een beetje uit elkaar lopen. En is ook lastig om daar afspraken in te maken. En nu hebben we het zeg maar geprobeerd om na het coalitieakkoord eigenlijk door te zetten naar een collegeakkoord. En daar ook bij de partijen gevraagd om daar zoveel mogelijk input op te leveren. En dat is ja, ook weer deels gelukt. En ja, daarom zei ik eigenlijk, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit welke dat je kiest. Als je maar zoveel mogelijk input van iedereen daarin mee probeert te nemen. En soms moet je inderdaad gewoon keuzes maken. Maar als je dat maar wel overwogen doet met alle input die je verzameld hebt van alle partijen.
Ja, ja. En de coalitie is anders.
Ja.
Ja. Verbaasde dat jou?
Nou, ja, van de vorige keer was je ook wel vrij groot. Ja, verbaasd ook niet echt. Maar had ook op andere manieren gekund. En dat ligt er echt een beetje aan hoe zo'n eerste ronde zou lopen in zo'n coalitieonderhandeling.
Ja. Ja, was het ook niet een beetje zo, en misschien dat SCDA en Team Lokaal allebei wel zoiets hadden van, wij hebben een coalitiepartner, maar dat is eigenlijk de grootste oppositiepartij binnen de gemeenteraad. En dan heb ik het over Liberaal Land van Kuik.
Ja, nou, ik vind, op zich heb ik daar niet zo'n moeite mee, dat er iemand in ieder geval scherp mee kijkt en meestuurt. Alleen als je met wat... We hadden het aantal zetels zitten nou ook gewoon royaal eigenlijk. Als je dat toch kunt, dan is het toch net wat makkelijker werken met een iets kleiner aantal. Want ja, hoe meer mensen ergens een mening over hebben, hoe langer en hoe lastiger het is om daarover eens te worden.
Ja, maar dat had je ook met twee partijen kunnen doen, toch?
Ja, dan wordt het ook wel weer erg dunnetjes natuurlijk. Ja. Dus we hebben nu volgens mij best een mooie middenweg. En ik moet zeggen dat in ieder geval in de eerste raadsvergadering... Liberaal zich ook heel erg constructief opstelt.
Nou ja, maar gaat het nu veranderen, denk ik? Kijk, je hebt in die eerste vier jaren heb je natuurlijk heel veel gehad ook. Je moest alles op elkaar afgestemd worden vanuit die vijf gemeentes. En dat moest allemaal dit en zo. Dus ja, er was al heel veel consensus over hoe dingen moesten gaan gebeuren. Ik heb nu het idee dat we nu die nieuwe periode ingaan, dat het allemaal wat scherper is.
Ja, voor een deel denk ik, dat klopt, denk ik, daar ben ik mee eens. Want ik denk dat het vooral wat scherper is op, je moet nou echt de keuze gaan maken. Voorheen was veel meer nog gewoon, we gaan het gelijk trekken.
Ja.
Dat allemaal een beetje hetzelfde is. Financieel ging toen best goed en dat lijkt de komende jaren een stuk slechter te zijn.
Ja.
En als de financiën slechter worden, dan moeten de keuzes ook een stuk scherper worden.
Mm-hmm.
En als je dan ook eventueel nog een keer stapjes terug moet gaan zetten, ja, dat is heel anders dan dat je zegt van, nou, we kunnen het wel redelijk op niveau laten zoals is. En misschien hier en daar een plusje. Dat is relatief makkelijk uit te leggen. Dus ik verwacht ook wel een scherpere periode wat dat betreft. Met name door de financiën gestuurd.
Maar we krijgen geen ravijnjaar meer zoals toen aangekondigd werd. Iedereen met schrik aan tafel zat van, daar gaat 26 miljoen, waar halen ze vandaan? Uiteindelijk viel het allemaal wel mee. En volgens mij gingen we zelfs nog plus op het laatst. Dus dat is er niet meer.
De ravijn waar ze toen over spraken, dat is er niet meer, want dat was dit jaar. Ja. Dus dat is weg, dat is door het Rijk wel bijgeplust. Maar nog wel steeds lastig blijft dat het Rijk een heleboel vraagt aan gemeentes en niet direct daar geld bij legt. Maar vaak zie je dan, of tenminste in het verleden zie je dan ook nog wel dat er soms nog wel weer geld op het laatste moment bij komt. Ja, maar dat is wel heel lastig.
Ja.
Want je kunt geen begroting maken en dan hopen dat het Rijk een keer bijlapt.
Nee.
Tenminste, dat doe ik thuis zo ook niet. Ja, hopen doe ik wel vaak, maar dat er iets bijgelapt wordt, dat valt dan ook wel weer
bij
tegen.
Bij mij heeft Rijk nog nooit bijgelapt, volgens mij.
Maar dan nu als Team Lokaal dan drie wethouders, twee daarvan eigenlijk relatief jong, hè? Zowel als wethouder als leeftijd dan. Hoe is het? Merk je daar ook iets van als raadslid of als teamlokaal lid?
Ja, je merkt, jong en onervaren, dat merk je natuurlijk wel. En dat is vooral, dat is nog heel erg, dat is nog een deel zoekende zijn nu eventjes. Maar je ziet ook dat ze daar wel razendsnel een pootje bijtrekken, ja. Gelukkig. Dus ja, dat merk je niet echt. Je merkt wel, ja, gewoon waar nieuwe mensen zitten, waar nieuw. En maar er zitten inderdaad ook een aantal nieuwe mensen. Dus ja. Je merkt gewoon wel dat er zitten wat nieuwe inzichten in, wat nieuw bloed. En dat is wel heel fijn, want dan krijg je ook weer net wat andere dingen, dus andere dynamiek. Ja.
Maar krijg je ook het idee, heb je ook het idee dat die nieuwe wethouders, hè, die onervaren zijn, dat die ook wel wat meer respect krijgen voor zich. Ik heb nu die raadsvergadering gevolgd en dan zie ik een wethouder die nieuw is. Die loopt ook gewoon te zoeken van, ja, ik heb dat rapport net gelezen en dan komen ze me allerlei vragen. Ja, maar is de raad wel zo dat ze zeggen van, nou, we trappen hem niet meteen even flink op de rem, maar we geven hem nog wel wat kans om daarin te groeien?
Ja, ik denk dat ze daar wel de kans voor krijgen om in de vakantie nog de nodige stukken bij te lezen. Ja. Maar na de vakantie ga ik er toch wel vanuit dat ze wel behoorlijk op vlieghoogte zijn.
Ja?
En ik denk ook dat wel lukt. Hè. En er zal nog altijd zijn van, ja, dat is elke keer na een wissel dat een beetje inlopen is. Ja. Maar ik denk en verwacht dat na de vakantie, dus als we in september weer een nieuwe raadsvergadering hebben, dat toch een heel stuk minder gaat zijn.
Kloppen ze ook wel eens bij jou aan, Marcel? En zeggen van, joh, die stukken, jij zit er goed in, praat me even heel snel bij.
Nee.
Nee?
Nee.
En, dom.
Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar voor mij hebben ze ook zelf een heel goed ambtelijk apparaat. Dus daar, net als ik op mijn werk ook af en toe goede informatie probeer te delen, doen ze hier ook gewoon. Dus hier hebben ze ook gewoon goede ambtenaar zitten. Dus daar krijgen ze toch wel een input van. En als we de vragen of opmerkingen hebben, dan hebben we ruimte genoeg om die in de commissie of in de raad. En vooral in de commissie heb je dan genoeg ruimte om dingen aan te geven aan de voorkant.
Maar zo'n wethouderschap, zeker als je vers begint en je zit in de eerste gemeenteraadsvergadering, twee van zitten er dan ook bij van jullie. Kijken ze dan aan en denken van, nou, succes, want het is de eerste keer. Het is toch je vuurdoop.
Ja, en die hebben ze voor mij ook goed glansrijk doorstaan, die vuurdoop. Al blijft het natuurlijk wel even wennen en even zoeken, ook naar de woordkeuze en hoe verwoord je iets en de informatie gewoon allemaal tot je krijgen. Maar ik denk dat ze goed doorstaan hebben. Ja. En ze inderdaad wel even kijken van, ja, maar dat geldt voor alle nieuwe wethouders. Hoe gaan jullie als wethouder reageren en werken? Ook al zijn het misschien hele goede raadsleden geweest, maar dan ook nog eens kijken van, hoe ga je als wethouder? Want het is toch een andere rol in ieder geval.
Ja, ja. Toen jullie in die onderhandelingen zaten met de coalitie, was toen al vrij duidelijk wie wat zou gaan doen binnen de partijen. De een doet landbouw, de ander doet woningbouw, de volgende doet financiën. Hadden jullie een wensenlijstje als teamlokaal van, ja, dit willen we eigenlijk toch wel heel graag binnenhalen?
Een portefeuilleverdeling.
Ja, een portefeuilleverdeling.
Ja, die portefeuilleverdeling, er is wel over gesproken, maar dat is ook niet heel erg in. Niet superveel, er zijn wel een aantal dingen in gewijzigd, maar niet echt de kern vaak niet. Sommigen zijn dan van de ene wethouder naar de andere gaan. En dat kan voor me ook prima in mijn losse onderwerp. Mm-hmm. Ja, er wordt wel over gesproken, maar dan is het ook vaak kijken van, welke mensen passen er bij die portefeuillehuis. Ja. En daar zijn we volgens mij wel goed uitgekomen. En volgens mij, omdat je ook al de coalitieonderhandeling over de inhoud heb je dan al wel gehad. Dus het is eigenlijk vaak meer een afrondende fase. Kan nog alles mislopen natuurlijk. Maar ja, je hebt elkaar al een aantal zaterdagen gezien, bij wijze van spreken, om het over die onderhandeling te hebben. En dan lukt dat laatste stukje lukt dan ook wel.
En dan weet je ook welke poppetjes dat het worden. Zijn er dan ook nog wel eens dat je zegt van, nou, dat poppetje op die plaats? Of is dat niet zo? Dat je er bedenkingen bij hebt, dat je denkt van, nou, daar komen ze met iemand aanzetten waarvan je denkt van, nou,
dat zou ik niet doen.
Dat zou ik niet doen. Ja, nou ja, zo kun je het ook zijn, niet meer snap je. Maar of
dat was de korte samenvatting.
Of is dat in land, kan ik niet. Is het gewoon van, weet je, dat, kijk, je hoort, er waren ooit in andere gemeentes, daar komen ze met de kandidaat aanzetten. En die kan het dan niet worden omdat er iets mis mee is.
Nou, dat wordt vooraf door de Griffie wel uitgezocht of er echt iets mis mee is.
Okay.
Dus daar hoef ik me in ieder geval niet druk over te maken. Nee. Er zijn een commissie uiteraard die dan de geloofsbrieven nakijken. En de integriteitsonderzoek en dat soort dingen, dat wordt allemaal wel geregeld. Dus daar hoeven we ons gelukkig niet druk over te maken. En ik heb deze keer geen enkele reden gehad om daar aan de voorkant aan die wethouders echt zoiets te hebben van, nou, dat weet ik ook niet. Ja, ja, direct geen reden voor gehad in ieder geval.
Nee, maar weet je, maar dat kan. Hè. Nee, maar zo goed, nu ook dat duidelijk is dat daar gewoon een griffie voor zit, die zorgt van, nou ja, we zorgen aan de voorkant dat het allemaal duidelijk is dat de mensen die er zitten, dat die daar ook gewoon kunnen en mogen doen.
Ja, en daar ga ik er gewoon vanuit. Het zou inderdaad vreemd zijn als het daar iets over het hoofd gezien wordt.
Ja, precies.
Zijn we eigenlijk een lieve gemeente, zou ik maar zeggen. Want als ik in de krant lees, zeg maar, dan hoorde overal, want er zijn nu nog verschillende gemeentes die bezig zijn met coalitieonderhandelingen. Hè, en dan lijkt het erop dat het bijna rond is, maar dan komen ze inderdaad ook met wethouder op te proppen wanneer, en dan knokt het weer uit elkaar of zo. Ik heb het idee dat in de gemeente Land van Kuik dat het altijd best goed gaat.
Ja, altijd is natuurlijk pas de tweede keer, hè? Dus altijd is relatief jong.
Ja.
Maar ik heb inderdaad ook wel de indruk dat dat soort dingen wel redelijk soepel verlopen. Heeft wel zijn tijd nodig, maar ja, die heb je er gewoon voor nodig een bepaald aantal weken.
Ja. Maar je kunt dat bijvoorbeeld vergelijken met waar je dan werkt in Helmond, de gemeenteraad. Gaat dat daar vaak net zo soepel als waar hier in Land van Kuik soepel gaat?
Ja, ik denk als ik... Maar ja, daar zit ik natuurlijk niet bij onderhandeling. Kijk toch wel een andere afstand en een andere blik naar.
Ja.
Maar daar is deze keer voor mijn gevoel ook wel redelijk soepel gegaan.
Ja, oké. En want je hebt natuurlijk wel wat vergelijkingsmateriaal. Want je bent in Millen Sint-Hubert begonnen in de gemeenteraad. Toen de fusiegemeente, nou de tweede periode, dat eigenlijk gewoon echt al lang weer gemeente is. En ondertussen heel veel uniform beleid is. Want als je dat vergelijkt met Mil en Sint-Hubert en nu dan Land van Kuik als raadslid, is dat heel veel anders?
Ja, het is sowieso veel meer, want er wordt er gezegd, je hebt een grotere raad, dus je hoeft minder, het lijkt minder druk op je af te komen. Dat klopt, je kunt wat meer verdelen. Maar het aantal ambtenaren is ook gestegen die allemaal stukken produceren. Dus het aantal stukken en documenten waar naar de raad komt is vele malen groter.
Ja.
De raadsvergaderingen duren, omdat er veel meer fracties zijn, duren een stuk langer.
Ja, want iedereen moet wat zeggen.
Ja, iedereen wil toch zijn zegje doen. En daar moeten we denk ik ook nog wel iets mee leren, dat we dat toch af en toe wat minder doen. Ook al, het is best lastig om als de voorganger zegt, een heel verhaal heeft, om dan alleen maar te zeggen, daar ben ik het mee eens. Want dan wil je dat meestal toch nog even kort herhalen. Ja. En dan ligt ook nog wel een leerpunt voor onszelf, volgens mij. Om nog wat korter en efficiënter te kunnen vergaderen. Maar ja, inderdaad, vaak wil iedereen wel zijn woordje doen over een bepaald onderwerp.
Ja.
Er was één raadslid die nam nou afscheid. Die is ook geridderd. En die zei, ja, ik stop ermee. Na 12 jaar of zo. Dus ik ben even zijn naam kwijt. Die op een gegeven moment zei, ja, maar het is ook veel meer op afstand gekomen. En zijn opmerking was, ik geef mijn portemonnee ook niet af. Dus je had echt zoiets van, ja, weet je, het besturen is anders geworden als toen het een kleine gemeente was. Ervaar jij dat ook, Marcel?
Ja, het is wel meer op hoofdlijnen geworden. Ja. En je kunt nog wel gewoon steeds relatief makkelijk, want je krijgt alle documenten, dan dus je kunt nog wel relatief makkelijk de diepte in.
Ja.
Alleen dan moet je ook wel echt keuzes maken.
Ja.
Want op welke vlakken dat je dan wel is, ook al doe je, wij spreken het ruimtelijk domein, dan moet je ook binnen het ruimtelijk domein nog steeds keuzes maken. Ook als je 10 mensen nog in de fractie hebt zitten.
Ja.
Laat staan, als je maar 2 of 3 hebt, dan kun je bijna niet allemaal bolwerken qua informatie. Nee. Om die allemaal te verwerken.
Maar is het dan nog wel leuk? Tegenover toen je gemeenteraadslid was, zeg maar, van Millen Sint-Hubert?
Ja, het is wel steeds leuk. Alleen ik denk ook dat we als Land van Kuik nog wel toch nog af en toe wat meer maatwerk moeten leveren. Er is de afgelopen periode heel veel geuniformeerd. En dat was ook het grote motto, alles moet overal gelijk. En daar zie je nou ook wel van, langzamerhand volgens mij, ja, maar dat kan niet altijd overal, want 33 kernen zijn niet allemaal hetzelfde. Dus je ziet volgens mij ook wel een beetje nou de beweging, en die vind ik wel goed, die beweging ontstaan. Want ja, soms moeten we misschien net iets meer maatwerk gaan leveren voor een kern of een bepaald aantal kernen.
Ja. Staat de raad of staat het college, de gemeente, staan die daarvoor open? Om niet overal hetzelfde te doen, maar de maatwerk dan?
Ja, ik kan het niet hard maken, maar ik heb wel het idee dat er in de raad wel een beetje genuanceerder over gedacht wordt dan in het verleden wellicht.
Ja.
Alleen als je dan kijkt naar bedrijfsvoering en kosten en dat soort dingen, ja, het is veel efficiënter om overal hetzelfde te doen.
Ja, ja, ja.
Dus je ziet dan ook wel van, ja, maar als ze dan iets anders gaan afwijken, ja, dan wordt het ook wel weer heel erg lastig. En dan kan het zijn omdat het niet efficiënt is, of omdat het juridisch lastig houdbaar is, bij wijze van spreken.
Nou ja, en als je voor de enige dorp iets regelt, dan zegt de andere dorp, hey, en wij dan? Want dat krijg je dan ook. Hè? Dus uniform is natuurlijk wel handig, want dan zeg je, ja, het is overal hetzelfde. En als je
specifiek allemaal maken, niks.
Ja, dat kan. Nee, maar dan weet je dat, hè?
Ja.
Je krijgt allemaal niks, is het goed. Ja. Maar als je allemaal niks krijgt, behalve eentje, dan heb je een probleem.
Nee, maar het gaat denk ik ook niet zozeer in de financiën. Want financiën moeten inderdaad vrij strikt in zijn en gewoon één lijn trekken. Maar denk juist met de uitwerking van regelingen, zonder direct een financiële gevolgen hebben. Daar zou je misschien wel af en toe eens kunnen kijken. Want als er echt behoefte aan is, van kunnen we daar iets mee? En moeten we dan misschien toch maar een keer een uitzondering of maatwerk leveren.
Ja. En als het uit te leggen is, is het ook niet erg.
Nee, het moet altijd uit te leggen zijn. Het moet geen willekeur worden. Nee. Je moet gewoon zeggen van, nou, op deze plek nemen we net een iets andere afweging, komen we net tot een andere conclusie misschien dan op een andere plek. Omdat er ook andere omstandigheden zijn.
Ja. Ik val even van haak op de tak. Je zat eerst bij de gemeente Middelsen-Tubert. X aantal uren in de week was je bezig, hè? Om je in te lezen en je voor te bereiden. Hoeveel uren zijn erbij gekomen sinds je bij de gemeente Land van Kuik zit?
Ik deed inmiddels natuurlijk best veel, dus dat scheelt iets. Dus okay. Kwam wat minder bij, denk ik. Maar ik denk uurtje of vier is er toch wel bijgekomen. Minimaal wel nu.
Iedere week?
Iedere week, ja. Ja, buiten het reces om. Hè, want dan doen we gewoon niks.
Nee. Nou ja, dat kan.
Maar hoeveel uur per week ben je als raadslid gemiddeld bezig dan?
Ja, ik denk dat in 16 tot 20 uur kom je toch al snel aan.
En dan gewoon naast fulltime baan?
Nou, ik koop altijd maximaal aantal verlofuren waar we gewoon zelf bij kunnen kopen.
Ja.
Dus daar heb ik eigenlijk net iets meer dan een half dag in de week kan ik in ieder geval vrij pakken. Dan kan ik gewoon stukken lezen, dat is dan wel heel lekker.
Ja, maar dan nog 36 uur of zo, of 32 uur bij de baas?
Ja, ik weet niet wat ik dan precies bij uitkom. Het zal iets rond de 32, denk ik. 30 zijn, 30, 32. Zoiets.
Plus dan 20 uur voor de gemeenteraad.
Ja, wat ik zeg, maar dan zit wel een aantal vakantieperiodes tussen die wel langer zijn. En die vallen dan wel uit.
Maar nu heb je 6 weken vakantie, schoolvakantie. Hè? Betekent dat dan ook, Marcel, dat je gewoon nu ook minder doet?
Nee, ik doe net zoveel. Er vallen al gewoon de raadsvergaderingen weg. Ja. En de fractieoverleg. Ja. En er is elke week eigenlijk wel een bijeenkomst van de raad.
Mm-hmm.
En de regionale bijeenkomsten en allerlei andere bijeenkomsten waar je voor uitgenodigd wordt, die vallen nu ook allemaal stil.
Ja.
Dus scheelt ook reistijd. Wat dat betreft scheelt het echt wel in de vakantieperiode gewoon een stuk rustiger wat dat betreft. Maar dat geeft ook wel meer kans om eens een keer wel rustig door te lezen, een keer ergens naartoe te fietsen. Omdat je denkt van, ja, dan moet ik toch eens een keer even buiten gaan kijken. En dan is dat wel makkelijk als je daar gewoon een keer op overdag een keer naartoe kunt.
Jij bent expert op het gebied van verkeersveiligheid. Hè? De gemeente Helmond is ook heel innovatief bezig, heb ik begrepen. Die zijn ook allerlei experimenten bezig. Gaat dat straks ook in het Land van Kuik gebeuren? Wat daar in Helmond gebeurt, zag ik iets met slimme verkeerslichten of zo? Dus als er een fietser, een auto en een bromfiets aankomt, dan weet een verkeerslicht wat hij moet gaan doen, of zeg ik het nou verkeerd? Maar zoiets is het ook, een of andere.
Zoiets
is het toch,
zoiets, ja.
Nou, misschien moet je het even uitleggen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik zat straks te lezen, ik denk, nou, dat is wel...
We hebben niet zoveel ervaring in verkeerslichten, volgens mij.
Nee, als je verkeerslichten niet nodig hebt, dan hoeven ze ook niet neer te zetten. Nee. Dus
dat
moet je vooral zo houden ook af en toe. Je ziet wel heel veel ontwikkelingen. Ik denk ook met name rond lopen en fietsen. Auto's natuurlijk ook, hè, want iedereen weet dat het stond de afgelopen dagen ook weer in de kranten. Elke auto is een rijdende koekblik met sensoren, aan alle kanten. Dus die weten, lezen en zien alles. En je ziet daar inderdaad wel steeds meer auto's met verkeerslichten communiceren. Maar dat kan ook gewoon met de fiets. En dat komt overal. Ja. En ik denk dat we daar in Land van Kuik ook zeker niet uniek in zijn. Want als je kijkt op heel veel van dat soort dingen, wordt ook wel op Europese schaal uitgeprobeerd. En met projecten nog eens wat gedaan. En je ziet wel dat Land van Kuik, denk ik, een ruraal gebied, een landelijk gebied, die zijn er in Europa heel erg veel.
Ja.
Dus dan zie je vanuit Europa ook best wel veel aandacht voor. Dus er gebeurt heel veel. En dat maakt het lastig, maar de uitdaging, er worden wel veel plekken gekeken van, kunnen we hier niet slim mee omgaan?
Mm-hmm.
Want hoe ga je bijvoorbeeld met openbaar vervoer om? Want als je daar allemaal een grote bus naar elk dorp laten rijden, 2 keer per uur.
Ja,
dat is vrij duur. En dan rijden er denk ik ook heel veel warme lucht. Ja, dat is overal warme lucht.
Ja.
Koude lucht in de geërcode bus aan het verplaatsen. Ja. Um, Maar dan moet je kijken of je dus inderdaad met initiatieven vanuit bewoners en buurtbus en dat soort dingen, belbus, of je daar nog goede dingen ook kunt combineren. Want dat kan volgens mij ook af en toe als je dat slim doet.
Nou ja. Maar goed, hebben wij specifiek veel verkeersproblemen hier in het Land van Kuik? Of zeg je van ja, het valt eigenlijk wel mee?
Ja, het ligt eraan wat je precies onder verkeersproblemen verstaat.
Nou ja, we hebben ik natuurlijk ook meer gehad waar ze nu al heel lang bezig zijn van het stroopt daarop op bepaalde punten. Daar zijn ze nu mee bezig om dat op te lossen.
Ja, we hebben denk ik een aantal knelpunten die ook veel naar buiten uitstralen. En daar is denk ik Boxmeer eentje van. Dat is de N264 in Sint-Hubert is er echt eentje van. Ja. En zo hebben we nog wel echt wel een aantal knelpunten waar we iets mee moeten. Aan de andere kant denk ik ook dat we qua bereikbaarheid ook goed na moeten denken. Want niet iedereen heeft een auto of kan of wil een auto rijden. Nee. Dus de meeste mensen onder de 18, die mogen al geen auto rijden. Nee. Dus die vallen allemaal uit. Dus ook voor die mensen moet je wel iets geregeld hebben. Ja. Of als ze wel een stuk ouder zijn en we zien toch wel een vergrijzende maatschappij, dan moet je wel kijken of je daar met bussen van de SWOM, bij wijze van spreken, vroeger SWOM, of je dat soort dingen, initiatieven, ook gewoon geregeld kunt krijgen op een goede manier.
Ja. Hm. Maar moet daar de gemeente dan ook aan de lat staan, financieel?
Nee, financieel sowieso lang niet altijd. Hè? Nee. Want openbaar vervoer is ook een taak van de provincie. Mm-hmm. Het WMO-vervoer is weer een taak van de gemeente. Dus daar zie je ook wel een spanningsveld tussen die velden ontstaan. En de kunst is juist om daar gewoon goede, slimme dingen uit te doen met een deel vrijwilligers. Maar misschien wel vrijwilligerschauffeurs, maar het busje dan wel betaald of mee gesponsord door de provincie, denk ik dan, als het openbaar vervoer is. Dus het is wel een complexe materie.
Dan even, want dat is makkelijk, je bent verkeerskundige, maar je bent ook gemeenteraadslid. Nou is die N264 in Sint-Hubert, waar we het net even over hadden, of die je net noemde. Deze week staat er toevallig een artikel in de Nije Krant vanuit de dorpsraad in Sint-Hubert. Die hebben metingen laten doen weer eens een keer. En nu door studenten van de HAS. Ik geloof 250 vrachtwagens per uur. Of zo komen er echt absurd veel voorbij. Wat zou nou eerst vanuit met de pet op van verkeerskundigen, wat zou nou de oplossing zijn voor?
Ja, als ik de ultieme oplossing wil, dan zat ik denk niet hier, want dan was ik denk al lang binnen. Want de ultieme oplossing dat is in dit geval, die is er volgens mij gewoon niet, hè? En elke oplossing kent ook een hele scala aan plus- en minpunten.
Ja. Maar als dit vergelijkbaar in Helmond zou zijn en ze zouden zeggen, Marcel, vanuit jouw werk van de gemeente Helmond, wat zou jouw suggestie zijn om het op te lossen?
Ja, ik denk dat met name, en ik was ook wel geschrokken in ieder geval in het artikel van het aantal auto's wat te hard rijdt.
Ja, ja.
En daar zou ik zeggen, ja, daar moet je volgens mij, en ik denk ook dat we daar de provincie toe aan moeten sporen. Daar kun je met handhaving natuurlijk wel iets doen.
Ja.
En daar was ik sowieso van geschrokken. En het aantal vrachtwagens is ook heel erg hoog.
Ja.
En dan is de vraag van hoe krijg je die weg? En dan lukt dat volgens mij vooral niet waar ze nu mee bezig zijn met een heffing op de Rijkswegen en niet op de onderliggend wegennet, dus niet op de N-wegen.
Ja.
Dat geeft de stimulans eigenlijk alleen maar meer om vanaf de Rijksweg juist naar een provinciale weg te doen. Dus ik ben ook reuze benieuwd naar die eerste maanden, als die voorbij zijn, staan de cijfers van komen, of die dan nog meer gestegen zijn, want dan kunnen we ook eens laten zien van, hey, omdat jullie op de A50 daar een kilometerheffing, of ja, nou, zo heet het dan niet, maar een soort van kilometerheffing doen, hebben wij er hier last van. En daar is het Rijk wel vaker toe in staat om iets van boven naar beneden door te schuiven.
Ja. Ja.
Niet alleen maar positieve dingen. En dus je zou eigenlijk met name volgens mij moeten kijken van, hoe kan ik de vrachtverkeer daar verminderen. Maar echt een ultieme oplossing weet ik er ook niet voor. Je zou kunnen kijken naar, ja, kun je inderdaad gewoon vrachtverkeer aan zich verminderen? Moeten die per se daar zijn? Of zijn er ook alternatieven? Hè? Maar dan moet je ook weten waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.
Zou je het ook kunnen verbieden? Zou je gewoon kunnen zeggen, je mag niet door Sint-Hubert heen als je er niet moet zijn? En dan moet je het ook weer controleren, dat snap ik ook wel. Maar zou dat kunnen?
Ik denk dat de verkeerskundige, en ik denk zo zeker de provincie, die gaat er nooit toestaan, want dan gaat heel het het idee van de provinciale weg daar onderuit. Dus ik denk niet dat die gaat lukken in ieder geval.
Ja, want wat zou anders een alternatieve route zijn dan? Als je...
Nou ja, omdat je nu vaak ziet is dat ze doorschieten van de A50 binnendoor naar de A73 en andersom. Ah. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, toch?
Dat viel toen, bij de laatste keer de onderzoeken, toen we nog meer in Sint-Hubert waren, viel dat wel mee. Ja. Was heel veel intern verkeer, zeg maar, waar ergens op die weg erop komt en weer wel even op de snelweg eraf rijdt. Maar niet per se de ene kant erop en de andere kant eraf. Maar eigenlijk zou ik veel meer gewoon willen zien wat er wijn spreekt. Dat je dat dagelijks kunt zien. Hè? Wat gaat er nu in Haps op en wat gaat er dan nu er weer vanaf? Ja. En andersom natuurlijk.
Nou ja, om te weten hoeveel dat er echt gewoon erin rijden. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet per se zou hoeven.
Ja, dat er niet per se zou hoeven. Ja. En die zou je misschien. Ja, en eigenlijk, ja, misschien moeten we een beloning geven aan die vrachtwagens die er niet komen, bij wijze van spreken. Die wel een bochtje over wiegje ommaken.
Ja. Ja. Want dat is nogal een eind om.
Ja, ik denk dat qua tijd zal het misschien nog wel meevallen. Maar qua gemak en zo, maar alle rotondes die erin zitten en verkeerslichten.
Ja. Het gekke is dat de automobilisten, ik durf het gerust te zeggen, ik ben zelf geen automobilist. Dat is voor iedereen gelukkig meer, denk ik. Ja. Maar je rijdt altijd de kortste weg. Hè? Ook al weten dat een andere weg ooit makkelijker is. Wij wonen hier in de Prinsessenbuurt in Mil. Als je de ene kant op rijdt, dan ga je een redelijk grote weg via de Hoogveldsweg en Karstraat. Kun je heel makkelijk om het centrum heen rijden. Maar toch zie ik dat mensen die hier weggaan, heel vaak gewoon door het centrum rijden. En denk, dat is lastig. Want dan staan ze bij de Kerkstraat en zeggen, goddomme, kan er van die deur, wat is hier druk? Denk, had een andere kant op gereden. Maar dat is het lastige, toch? Mensen opvoeden om anders te rijden als wat per se de kortste weg lijkt.
Verkeer is natuurlijk gedrag, hè? En dat probeer je dan een beetje te sturen met hoe het de weg eruit ziet en maar wat bordjes in allerlei kleuren en formaten. Ja. Maar ja, de mens blijft toch redelijk eigen gereid wat dat betreft. Ook wel vaak in oude gewoontes hangen, hè? Want als er een nieuwe weg komt, dan zijn benen nog helemaal niet druk vaak. Want dan moeten ze echt lang aan wennen voordat het in het systeem opgenomen is. Ja. En navigatie zie je daar ook nog niet altijd, de systemen zie je daar ook nog niet altijd de goede keuzes in maken.
Ja. Nee, want ik heb eens begrepen dat gemeentes wel enige invloed kunnen hebben op navigatiesystemen, dat er bepaalde wegen eigenlijk niet als logisch genoemd moeten worden of zo.
Ja, er zijn wel een aantal, je kunt wel in overleg met die leveranciers van die navigatiesystemen, zijn er wel dingen die afgesproken kunnen worden.
Ja.
Want wat bijvoorbeeld ook kan is bijvoorbeeld dat je schoolroutes aangeeft. Dus dat juist op de tijden dat de scholen beginnen en eindigen, dat je dan ook voor vrachtverkeer bij wijze van spreken eigenlijk een alternatieve route
die zegt niet doen.
Maar daar moet dan wel enigszins in de buurt zijn. Dat is niet dat hij zegt van rij maar een hele tientallen kilometers om omdat hier één school zit. Maar als hij enigszins kan, dan zie je er wel de navigatie.
Ja, plus als mensen bekend zijn in de route, zeggen horen, dat lukt toch wel. Of ze kan het
ja, die kunnen er altijd bij hebben. En als ze dan inderdaad maar vaak nog zien bij de school, ik sta hier voor te wachten eigenlijk bij de brigadiers.
Ja.
Ja, dan nemen ze misschien toch wel een keer eieren voor hun geld.
Hey, maar ik heb eigenlijk wel een heel leuk vak.
Ja,
hè? Ja. Is wel, ja.
We zoeken nog wel wat collega's.
Dus natuurlijk, kijk, wij zijn ook, ik ben ook maar leek.
Ja, ja.
Maar het is wel heel complex. Want je draait een die knop voor verkeersveiligheid en ergens anders gaat het weer verkeerd, toch?
Ja, het is net Mikado af en toe.
Ik zat er zo net te beluisteren tussen jullie twee. Ik denk, nou, het is wel een leuk vak om erover na te denken van hoe krijg ik die verkeersstromen zo dat iedereen tevreden is.
Maar mijn tweede vraag was, nog als raadslid, diezelfde N264, zijn dat dezelfde adviezen? Of zei hij, als ik het als raadslid voor het zeggen had, dan zou ik vinden dat het zo moet?
Nee, er zijn wel heel grotendeels dezelfde. En ik denk vooral ook dat we hier echt de provincie veel meer achter de vodden moeten zitten.
Als gemeente.
Als gemeente.
Ja.
Maar ook gewoon als gemeente, als inwoners op alle vlakken. Ik las ook nog een stukje dat ook het onderhoud was wat het gedoe over.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat vind ik dat zo jammer. En dan juist als je ook weet als wegbeheerder, die weg ligt al gevoelig, dan zorgt er gewoon dat het onderhoud bijna perfect is, zou ik zeggen. En laat het dan ergens buiten de kom een beetje
laten doen. Maar op te lossen, want vroeger ging het toch in de gemeente Mil toch al om, zeg maar, nog voor jouw tijd in de gemeente Mil, weet ik dat de verkiezingscampagnes toch zelfs al gingen over de rondweg of randweg rond Sint-Hubert.
Ja, dat klopt. En ik denk als je bij wijze van spreken met Sint-Hubert echt als één eenduidige stem komt als kern, dan denk ik dat je daar ook de raad er heel snel achter kunt krijgen. Als je bij spreken zegt van als heel Sint-Hubert zeggen we nou, we willen per se een rondweg, een randweg.
Ja.
Dat ook nog wel lukt. Alleen ook het nadeel, en dan kom ik toch nog even op jou opmerken, want alles hangt met alles samen. Ja. Als je bijvoorbeeld de randweg of rondweg iets te ver weg legt, dan zie je vaak dat het verkeer toch nog door die kern blijft rijden.
Ja.
Dus het heeft ook niet te ver weg. En als je te dichtbij ligt, ja, dan heb je er ook altijd weer mensen in de buurt wonen. Dus dat is wel altijd een...
Maar er zijn toch wel eens serieuze plannen geweest, toch? Voor zo'n randweg of rondweg, zeg maar. Om te kijken van hoe moet die dan net Sint-Hubert ten dat het interessant blijft.
Ja, volgens mij ook. Dus voor zover ik weet. En dat is inderdaad al voor mijn tijd dat ik in de Middellandse Sint-Hubert in de raad zat. Dus dat,
maar waarom precies, dat toen dan niet geworden is?
Ja, dat durf ik zo echt niet te zeggen. Nee.
Is Haps dan een goed voorbeeld? Die randweg die daar nou ligt? Want ja, ik heb wel het idee dat in Haps toch een heel stuk minder verkeer erheen komt dan vroeger sinds die weg ligt. Terwijl ik ook wel heb gehoord van, nou, hij ligt daar eigenlijk ook niet op ideaal.
Nee, ik denk dat Haps inderdaad, qua lengte is hij niet heel veel langer geworden, voor mijn gevoel. Want die anders slingerde een beetje door het centrum heen. En als je nu ziet hoe ze het centrum hebben gemaakt, het centrum zelf bij de kerk, ja, dat is hartstikke mooi geworden. Ja. Dus je ziet er, je moet ook niet op één plek iets doen, je moet twee plekken dan iets doen.
Ja.
Het centrum weer goed inrichten en aan de andere kant goed voor het verkeer inrichten.
Ja.
Maar nog één ding dan even over die... Want je zei net, als zo'n heel dorp, als heel Sint-Hubert één en dezelfde mening zou hebben over dat er iets meer moet.
Ja, ik denk dat je dan de raad ook wel achter je kunt krijgen. Ik wil niet zeggen, want de raad die gaat, omdat in provinciale wijze kan de raad er niet heel veel in. Alleen maar zeuren en sturen en meewerken.
Maar zijn we nog nooit zo ver geweest dan? Dat er echt een vraag aan de gemeenteraad werd gesteld vanuit Sint-Hubert?
Ja, ik weet dat we daar in Mil nog wel een keer bezig zijn geweest. Hebben ze ook wel onderzoek toen gedaan, volgens mij vanuit, ik dacht de Han, maar dan moet ik even om liegen.
Ja.
Dat weet ik niet meer precies. Toen kwam er ook wel uit van, er zit relatief weinig echt doorgaand verkeer op wat er in Uden oprijdt en in Haps weer afrijdt. Dat was toen een van de conclusies in ieder geval.
Ja.
Kan ook gewoon veranderd zijn. Hè? Dus,
ja.
En toen was er wel ook wel sprake van, ja, als we het nu, als we het willen, dan moesten we op dat moment eigenlijk ook wel het doorpakken. Maar dan kun je eigenlijk alleen maar als heel zijn dorp met z'n allen opstaat en dan zeg je, wij willen op die manier onderzoeken. Hè? Want dan moet je nog alle voor- en nadelen in beeld brengen. Want het klinkt wel af en toe makkelijk. Teken een lijntje omheen en het
is klaar. Maar dat is eigenlijk wel een oproep aan inwoners van Sint-Hubert, waar met de dorpsraad dan voorop. Probeer met z'n allen het ermee eens te zijn, want dat is dan de bedoeling.
Ja, als je iets zou willen, zou je het voor mij ook met z'n allen moeten proberen. Ja. Dat geeft de meeste kans. Ja, dat is logisch natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat geeft de meeste kans op succes.
Ja.
En ik was eigenlijk toen wel blij dat de provincie zei van, we zien Sint-Hubert wel als een soort van verblijfsgebied, hè, waar meer moet gebeuren dan alleen autootjes rijden en vrachtwagens rijden.
Ja.
En het effect van al die slingers erin, ja, daar valt mij nou achteraf. En zeker als ik dan hoor over die snelheden, valt me daar ook wel tegen.
Ja, ja. Ja, het is voor sommige chauffeurs meer een uitdaging geworden, volgens mij.
Ik weet niet hoe jij erheen rijdt, hoe jij dan op de bijrijders
zit. Ja, dat is ook wel zo.
Nee, maar dat je de eerste keer probeert met 50 door die bocht en de tweede keer met 60 en dan met 70.
Kijk op
met
70.
Kijk hoe dat kan.
Ja.
Ja, het gaat elke dag een kilometer harder.
Tot
een dag.
Ja, zo meteen, Marcel, van hebben we afgerond. Ik wil nog heel even terug naar de verkiezingen. Je was lid van Algemeen Belang 90 in de gemeente Middellandse-Sint-Hubert, de partij die helemaal nieuw was voor die gemeentelijke herindeling. Ik sprak pas nog een keer de toenmalig wethouder en die zei, ik ben er eigenlijk nog steeds van overtuigd dat het toen niet gehoeven had. En zeker niet om de argumenten die men toen noemde, hè, dat het financieel beter zou zijn, dat het efficiënter zou zijn, dat we minder inhuur nodig hebben. Want volgens mij is het nog nooit zoveel inhuur geweest bij de gemeente als nu. Toen werden de 7 lokale partijen werden 1 team lokaal. Ik kwam toen in de gemeenteraad. Toen in die verkiezingstijd had ik het idee dat iedereen wel een beetje riep van, ja, het is allemaal 1 gemeente en we gaan het allemaal goed doen. Bij de verkiezingen, ja, iedereen ging het goed doen. Bij de verkiezingen nu, richting maart 2026, had ik het idee dat alle partijen juist weer instaken op de lokaal. Op het lokale verhaal van stem op lokale inwoners, want dan hadden de meeste invloed of dan hadden de meeste korte lijntjes bij de gemeenteraad. Staat dat niet haaks op elkaar, zeg maar?
Ja, het gevoelsmatig misschien soms wel. Maar voor mij ook aan de andere kant ook wanneer. En ik denk ook dat een stukje ervaring is wat een aantal mensen op gedaan hebben. Ja. En dan kan ik zeggen, bij algemeen belang, achteraf beter. Maar...
Ja, ja. AB, ja, precies.
Nee, dat is flauw. Maar je ziet dan ook wel... toen mensen met een bepaalde overtuiging zeiden... we moeten één gemeente worden... die dan nu ook wel een aantal nadelen daarvan zien.
Ja.
Maar terugdraaien, ja, dat lukt ook niet natuurlijk. Nee, dus je moet nou ook weer de beste weg daarin kiezen. En ik denk, wat ik straks ook al zei... ik denk als je daar een klein beetje probeert om daar... toch op die kernen gericht eventueel wat maatwerk... Hè, en die hoeft niet altijd financieel te zijn...
Ja.
Maar juist met omgaan met kernen, het kijken wat kunnen en willen ze eventueel zelf. En wat moet er daar net wat anders dan in een andere kern zijn.
Ja.
Dat je daar toch wel een meer, weer een meer een genuanceerd beeld krijgt van wat er toen eigenlijk bij die verkiezingen en bij die fusie, zeg maar, geroepen is. Want toen zag je ook wel twee kanten ontstaan. En er is in elk onderwerp zitten voor mij veel meer dan twee kanten.
Ja,
wat je toen had was op een gegeven moment waar heel veel mensen bang voor waren... dat een grote gemeente zou worden. Dat al die dorpen, zeg maar, het eigen van een dorp zou verdwijnen. En dat kan ik nu, 4 jaar later, 5 jaar later dat we nu zijn... kan ik niet zeggen dat dat is inmiddels niet veranderd. Toch?
Nee, je merkt volgens mij wel dat de dorpen, maar de beginnen inwoners volgens mij zelf ook wel een beetje aan te wennen, dat je zelf wel iets moet doen.
Ja.
Dat je op de trom moet slaan om jezelf te melden, zeg maar. Terwijl voorheen misschien was het een initiatief sneller vanuit de gemeente kwam. Dat moet nou denk ik meer vanuit de inwoners komen. Tenminste vanuit, ik zit zelf in een dorpsraad, dan merk ik dat je... Ja, soms dingen aan het doen bent die voorheen door een gemeente werden geïnitieerd of zo, zeg maar, misschien.
Ja.
Maar dat het niet per se verkeerd is.
Nee. Maar is het ook zo, Marcel, dat jij... het is natuurlijk heel groot, hè? Het is van Velp tot Vierlingsbeek. Is het ook zo dat er dorpen jou dichter en nader bij het hart liggen dan andere dorpen? Of probeer je dat, als bestuurder hè, die je bent, dan ook te zeggen van... ik probeer dat voor iedereen goed. Ja, dus natuurlijk ga ja zeggen. Probeer dat voor iedereen goed te doen. Maar snap je wat ik bedoel? Soms kan ik me voorstellen dat je... Wat je vroeger had, je 4 dorpjes. Ja, dan wist je wel wat er speelde. Maar of dat, wat er nou precies in Vierlingsbeek speelt of in Velp of in Zandbeek... Ik denk dat je daar als gemeenteraadslid het gewoon minder weet dan voorheen.
Ja, voor een deel klopt dat ook wel. Hè?
Ja.
Maar dan ben ik ook weer blij dat we een grote fractie en een hele grote achterban hebben. Mm-hmm. En die heb je gewoon echt nodig om die voeling te houden met die dorpen. En dan gaat het niet altijd zozeer over die raadsbesluiten die langskomen. Want dan heb je gewoon een concreet besluit liggen. Kunnen we nog eens een keer ergens naartoe of langs rijden eventueel. Mm-hmm. Of een dorpsraad spreken. Maar nu moet je dus echt hebben van allerlei achterban, raadsleden die op allerlei plekken zitten, die naar allerlei dorpsraden gaan. Om die informatie gewoon. Je moet er meer actief op uit om die informatie op te halen. En ik denk wat Corné net zei. Ja, vroeger kon je bijspreken met op een kleine trommel slaan in Holstal in het gemeentehuis.
Ja, ja.
En dan moet je op de grote trommel slaan voor dat ze horen.
Dan moet je met de fanfare voorbij.
Ja.
Nee, dus je moet voor mij net wat meer moeite of wat meer herrie maken om daar gehoord worden. En andersom, de raadsleden moeten net wat meer moeite doen om te horen wat er speelt.
Ja.
Om die trom te kunnen gaan luisteren.
Ja. Ja. Ik heb nog één vraag, want je wil afgesluiten. Begrijp. Ik heb nog één vraag. Gaat even over de fietsparcours dat ze wilden leggen daar op het sportpark in Kuik. Er komt een,
oh, die wielerbaan.
Die wielerbaan.
Ja.
Dan, ik heb even gekeken naar jouw stemgedrag. Hè. Dan komt er een amendement voorbij. Hè, dat je, daar moet ik gaan kijken naar die ding. En dan stem je voor. En dan een paar regeltjes lager is er een motie van... er moet een wielerparcours komen en dan stem je tegen. Denk,
foutje.
Waar zit hem dat?
Foutje.
Snap je wat ik bedoel? Want ja, dat is gebeurd toch, hè? Er is een amendement gekomen waarin gezegd hebben van... er moet onderzocht worden hoe dat het nou precies zit met de wielerparcours. En dan zijn er een aantal partijen die zeggen in een motie van... er moet een wielerparcours komen en dan stemmen ze tegen.
Ja, het amendement is het aanpassen van het besluit. Hè? Ja, dus dat is altijd een stuk sterker dan de motie. En soms zit er in motie, zitten dan net overwegingen in of net punten in... dat je denkt van, dit is eigenlijk net niet. En als je dan met het amendement al binnen hebt gehaald, dan is het amendement... prima, en dan kan het zijn dat je om bepaalde reden dat er dingen in die motie stonden, en ik kan hem niet helemaal zo reproduceren wat er precies in stond, dat je daarom zegt van maar deze vind ik net wat minder, krachtig in ieder geval.
Ik vond het wel grappig, je bent allebei voor, met de een stemde voor, met de ander tegen. Dan denk ik, dat moet iets zijn. Maar ik kan me voorstellen dat in de motie staat dat je denkt van ja, dat is in het amendement al geregeld. Dat doen we niet nog een keer.
Of er zijn net wat dingen in waarvan ik denk van ja, maar dit moet je net niet willen. Nee, dat kan natuurlijk ook. Nee,
een amendement is een aanpassing op het besluit wat staat. En een motie is een verzoek aan het college om nog eens te kijken, toch?
Ja,
dat is een beetje het verschil.
Ja, dat is goed om het inderdaad zo even te duiden.
Ja, precies.
Dus dan weten we nog niet wat ze ermee gaan doen.
Nee, dan kunnen ze gewoon terugkomen en zeggen van ja, we hebben gekeken, we hebben het onderzocht, maar het kan echt niet.
Nou, het wordt ook vaak wat de raadsvergadering dat de wethouder zegt, wij ontraden deze motie. Dus,
Ja, soms als ze aan de voorkant al weten, ja, we kunnen dat niet, dan wordt hij gewoon ontraden. Dan
precies.
Kun je dan nog steeds met z'n allen voorstellen. Maar,
dan nog even kort vooruitkijken, Marcel, na het zomerreces, waar zijn dingen die op de agenda staan, waar je denkt van ja, daar worden wel leuke vergaderingen of is het niet heel veel spannend? Ja, de begroting straks natuurlijk.
Ja, en de begroting die is denk ik voor het komende jaar valt daar ook allemaal wel mee. Maar juist als we allemaal langjarig doorkijken, dan wordt die al een stuk lastiger. Dat wil niet zeggen dat we daar nu al meteen last van hebben, maar dan zie je toch al van ja, er gaan misschien wel pijnlijke keuzes aankomen. Of misschien valt er straks ook wel weer allemaal mee.
Ja.
Dat weten we ook niet helemaal zeker, dus dat is er wel eentje. En ik vind, die wil ik eigenlijk ook wel tegen iedereen eens oproepen, zeg maar. De omgevingsvisie visie en het omgevingsplan komt eraan, vooral de omgevingsvisie. Daar zet wel de lijnen uit van hoe dat we ruimtelijk, zeg maar, dus buiten de voordeur omgaan met allerlei dingen. Misschien ook wat binnen de voordeur, want de woningbouwlocaties staan er ook in en de voorwaarden. Dus dat is wel een hele belangrijke. En behalve dat die belangrijk is, is het ook nog best leuk om gewoon te lezen, hoe zit eigenlijk het grondgebied van de gemeente Land van Kuik nou met elkaar?
Ja, je zegt het leuk om te lezen, maar voor jou misschien. Maar als je als gewone burger dan moet lezen, dan heb je een woordenboek nodig. En dan moet je iedere drie regels moet je opnieuw lezen om te kijken van, wat wordt er nu gezegd? Als je dan zo'n omgevingsvisie, als die zo belangrijk is, en dat is die, hè, want dat gaat ons allemaal aan. Is het dan ook niet de taak van de gemeente om daar ook eens gewoon helder en in hapklare brokken voor de mensen die in die gemeente wonen naar buiten te brengen? Gewoon in een, populair gezegd, in een Jip en Janneke taal, zodat iedereen begrijpt wat er gaat gebeuren?
Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Hè? Ja. En dat blijft ook wel lastig, hè? Maar ik ondersteun het van harte om dat in ieder geval zo simpel mogelijk te doen.
Ja.
En we hebben dat bijvoorbeeld bij het team lokaal, hebben we ook bij het verkiezingsprogramma gewoon gedaan. Zeg maar, dus ook probeert zo simpel een versie die zo simpel mogelijk te schrijven.
Ja. En wat het simpel hoeft niet te zijn dat het dan...
Nee, vaak is het gewoon met dezelfde woorden, of andere woorden, met dezelfde betekenis. Ja, het vaak simpeler omschrijven.
Ja.
Dus ja, dat klopt. Ik kan alleen maar mee eens zijn. Maar
ga je er nou ook mee aan de gang? Dat ik zeg van, misschien moet je die visies die voor alle mensen in de gemeente belangrijk zijn, moeten we die ook gewoon op een andere manier presenteren.
Ja, en dat zie je ook wel op een aantal plekken. Hè. Je hebt bijvoorbeeld bij de begroting, dan zit er al de begroting in één oogopslag zit erin. Hè. Nou, het zijn twee A4'tjes, dus één oogopslag.
Maar dat
is een hele korte samenvatting, maar dat helpt wel om in ieder geval even al snel het overzicht te krijgen.
Ja.
En bij de omgevingsvisie zijn er natuurlijk een aantal inloopavonden geweest en informatieavonden. En het jammer is dan dat er toch relatief weinig mensen komen.
Ja, maar dat is het. Hè. Eigenlijk zou je toch als gemeente, en dan denk ik van, je moet iets schrijven. Nou, je moet niks, maar je zou iets kunnen schrijven wat begrijpelijk is voor 95% van de mensen die hier in de gemeente wonen. En dan moet je gewoon huis in huis verspreiden. Of via de weekbladen, of hoe of wat. Hoe niet, doe je het, maar dat mensen het ook echt op hun deurmat krijgen en er dan ook kennis van kunnen maken. Heel veel mensen zeggen van, ja, ik ga er niet toe, want er zitten daar vier houten metoten, allemaal moeilijke woorden te doen. Ik snap het toch niet. En als ik iets zeg, ze luisteren toch niet.
Dat mensen snappen waarom het voor hun belangrijk is, hè, dat je daarmee begint.
Ja. Ja. Maar goed, dat is een oproep.
Maar Marcel begon,
dat is een mooi idee.
Ja, Marcel begon met vertellen dat hij vakantie aan volgens mij. En we hebben hem ondertussen op een hoop huisje aangegeven.
Ja, mijn vakantie is nou ook weer voorbij. Het was een halve leuke dag.
Ja. Ja. Nou, Marcel, hartstikke bedankt voor jouw mooie verhaal. Ja, succes. Wanneer begint het weer? De vergadering?
Eind augustus eigenlijk. Dat is een goede vraag.
Ja.
Ik heb nog niet gekeken. Kijk tegen die tijd alweer eens een keer.
Ja, doe heel goed.
Ik heb toch huiswerk staan, dus voorlopig kan ik toch niet kijken waar het nou op staat.
Top. Hey, bedankt voor jouw verhaal. Heel veel succes in de gemeenteraad. En ongetwijfeld spreken we elkaar nog een keer in deze podcast.
Ja, jullie ook bedankt.
Meer weten over DNK Media en alles wat we zoal doen? Zie dan www.dnkmedia.nl.